Ik wil vanmorgen met u nadenken over het bouwen aan een positief zelfbeeld van uw kind. Ik maak altijd gebruik van de gelegenheid als de kinderen worden opgedragen om over opvoeding te spreken. En ik vind het echt bijzonder om dat zo te delen, omdat ik het ontzettend belangrijk is dat kinderen een goed zelfbeeld opbouwen. Het blijkt gewoon dat als er een goed zelfbeeld is, dat bepaalt eigenlijk ook, wat ik zo gelezen heb deze week, het gevoel van veiligheid, het gevoel van geborgenheid. En het blijkt ook dat als een kind een goed zelfbeeld heeft, dat het makkelijk is om vrienden te maken. Terwijl als er een lage zelfwaardering is, dat er dan ook vaak frustratie is in het leven van een kind, of angstgevoelens of schuldgevoelens. En ik wil vanmorgen met u nadenken over welke invloed dat de opvoeding eigenlijk heeft op dat zelfbeeld van ieder. Het blijkt namelijk dat er twee aspecten bij de vorming van dat zelfbeeld zijn er twee aspecten belangrijk. Het eerste is die levenservaring, de omstandigheden waar je in opgroeit. Dat is, daarmee bedoel ik dus die omstandigheden die iemand vormen. En daar zal ik zo dadelijk iets over vertellen, welke omstandigheden dat zijn. Maar het tweede is, hoe reageer je op die levenservaring? Hoe ga je daarmee om? En dat zijn twee aspecten die dus heel erg belangrijk zijn bij de vorming van een zelfbeeld. En ik wil aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel met u daar verder over nadenken. En dat is een gedeelte uit 2 Samuel 9, vers 1 tot en met 13. Ik heb de gedeeltes die ik zo aanhaal op sheet gezet. En daar kunt u ook meelezen. 2 Samuel 9, vers 1 tot en met 13. Het is nogal een tamelijk lang gedeelte, maar het is heel bijzonder om dit te lezen, omdat het ons veel laat zien van hoe een zelfbeeld wordt opgebouwd. En het gedeelte wat we nu hier lezen is dat iemand een heel erg negatief zelfbeeld heeft. En dan kun je eigenlijk ook kijken hoe is dat eigenlijk gevormd. David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan? Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Siba was. Ze riepen hem bij David. En de koning zei tegen hem, bent u Siba? Hij zei, uw dienaar. De koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Siba tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem, waar is hij? En Siba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Maakir, de zoon van Amiel in Lodebar. Toen stuurde koning David bode en liet hem uit het huis van Maakir halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. Toen Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei, Mephibosheth. En hij zei, zie hier is uw dienaar. David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog Mephibosheth zich en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Als je het dus hebt over een beeld wat iemand kan hebben over zichzelf. Wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Siba, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van de Heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mephibosheth, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. En Ziba zei tegen de koning, overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mephiboset zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Mephiboset had een jonge zoon, van wie de naam Micha was. Alle die in het huis van Ziba woonden, waren dienaren van Mephiboset. Zo woonde Mephiboset in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Ik kan nog even samen met u bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat u in uw woord ons steeds een spiegel voorhoudt. We willen nadenken over opvoeding en welke rol we als ouders daarin spelen, als grootouders, maar ook als gemeente. En we willen u zo bidden dat u ons echt wilt, uw wil wilt openbaren. Ik wil u bidden dat we niet belemmerd worden in het luisteren en ook dat ik vrijmoedig mag spreken. Ik wil u bidden dat u onze harten raakt, dat het niet zomaar een les is die in ons hoofd blijft, maar dat het echt mag zakken tot onze harten. Wil u ook verzorgen vanmorgen? Misschien zijn er wel mensen met een heel negatief zelfbeeld. Ik wil u bidden, ik wil u zo bidden, dat u echt door de rijen gaat en troost en verzorgt en ons zegent. In Jezus' naam. Amen. Het is een wonderlijke geschiedenis die hier eigenlijk staat geschreven in 2 Samuel 9. Het is zo dat Mephiboset, die is dus de zoon van Jonathan en Jonathan is de zoon van Saul. En Saul is de eerste koning van Israël. En nu is het zo dat als het dus allemaal zo was gelopen zoals het een beetje gepland zou zijn, en dat zie je ook in de verder verloop van de geschiedenis, dan zie je eigenlijk dat de zoon die volgt de vader op. Dat betekent eigenlijk dat Jonathan was eigenlijk bedoeld om David op te volgen, Saul op te volgen. En Mephiboset als zijn zoon, die was in ieder geval een van de kroonprinsen om zijn vader op te volgen. Maar het blijkt allemaal anders gelopen te zijn. Mephiboset die had nu echt niet een koninklijk beeld over zichzelf. En de omstandigheden waarvan zijn leven hadden het gemaakt dat hij een beeld over zichzelf had als een dode hond. Ik vind het zo treffend, het raakte me steeds weer opnieuw als ik dan me aan het voorbereiden ben en iemand die zegt dan, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? En hoe komt dat nou? Wat is daar eigenlijk gebeurd bij deze jonge man, dat hij zo'n zelfbeeld gevormd heeft en dat hij zich een dode hond noemt en verwondert dat iemand, nota bene de koning, koning David, aandacht aan hem schenkt? In 2 Samuel 4 vers 4, er wordt iets beschreven hoe Mephiboset eigenlijk kreupel is geworden. Ik zal u die geschiedenis vertellen. Het is zo dat Jonathan, zijn vader, en Saul, de opa van Mephiboset, die worden door de Filistijnen worden die gedood. En daar is een verzorgster die met Mephiboset vlucht. Mephiboset is op dat moment 5 jaar oud. En als ze dan vluchten, dan valt deze jonge man en hij wordt kreupel aan beide voeten. En hij verbergt zich voor de koning David. Hij is immers een afstammeling van Saul. En Saul was een grote vijand van David. Want Saul, toen hij nog koning was, toen wilde hij David vermoorden. En Mephiboset, die verstopt zich in Lo-Debar. En Lo-Debar, ik heb het opgezocht wat het betekent. Want vaak is het zo dat als je zo'n geschiedenis leest en je kijkt naar de namen die gebruikt worden en je gaat naar die betekenis kijken van die namen, dan openbaart zich het hele verhaal, eigenlijk ontvouwt zich dat. Ik vind het altijd prachtig om zo echt die parels te zoeken. En Lo-Debar betekent geen weide, zonder weide. Dus deze jonge man die is naar een plaats gegaan waar hij geen rust heeft, zonder weide, geen plaats van veiligheid. Daar is geen voedsel, daar is geen geborgenheid. Eigenlijk laat dat woord zien, Lo-Debar, geen weide, dat er eigenlijk ook zo is van nergens bij horen. En zijn naam, Mephiboset, die betekent, dat is ook niet zo'n directe naam waar je zo trots op bent, dat betekent verspreider van schande. En als hij dan bij de koning komt, En dan is hij inmiddels zelf vader. Dus je moet zich voorstellen, met 5 jaar is hij dus gevlucht naar een plek zonder weide. En dan komt die koning en die roept hem dan door zijn knecht Siba. En dan staat er in dit gedeelte dat hij inmiddels vader is, want er staat, Mefiboset had een jonge zoon van wie de naam Micha was. Dus er staat niet hoe oud dat hij is, maar je merkt dan dat de geschiedenis en dat hij zijn beeld van zichzelf gevormd heeft en dat zijn leven een aantal jaren verder is. En dan blijkt ook, als hij bij de koning voor zijn aangezicht komt, dan blijkt ook de uiting die hij doet van zijn leven, wat eigenlijk continu een wurggreep is geweest van zijn leven. En hij is in de wurggreep geweest van angst. Altijd angst. Natuurlijk is het zo, als je de hele geschiedenis over bekijkt, dan is het zo, met 5 jaar valt hij kreupel, door een verzorgster wordt hij gebracht naar een plek waar hij verstopt wordt. Angst voor de koning, David wordt koning. Hij is dan op die plek van geen weide. En dan misschien is het dan 15 jaar of 17 jaar als hij vader is van een zoon. Misschien 20 jaar, 23 jaar dat hij vader is geworden van een zoon Micha. En al die jaren, 15 tot 20 jaar, is er continu die angst geweest. Want dat blijkt dan ook als hij dan voor de koning komt. En David die spreekt dan woorden van Mefiboset, wees niet bevreesd, ben niet bang. Ben niet bang. Want wat kon hij ook verwachten? Als hij bij de koning wordt geroepen en hij weet dat zijn opa deze koning David wilde vermoorden en hij zich al die jaren verborgen heeft gehouden, dan heeft hij zich een beeld gevormd door de omstandigheden van zichzelf. Hij was niet alleen lichamelijk verminkt, maar deze Mefiboset, deze jongen, die is ook geestelijk, emotioneel. Totaal verminkt. Wat is een knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Wat heeft Mefiboset dan nu zo, dat zelfbeeld, waardoor is dat zo verminkt? Als je eerst kijkt naar de omstandigheden waardoor die zo misvormd is, dan zie je dat hij in een gezinsstructuur is opgegroeid zonder vader, zonder moeder, zonder opa, zonder opa, oma, zonder broers en zussen, die waren allemaal vermoord. En hij is op een onveilige plaats gedreven en hij is in de wurggreep van de angst. Er is geen gezinsstructuur geweest. En die geschiedenis van zijn gezin was ook erg moeilijk. Als 5-jarige leeftijd, gedood, zijn vader gedood, gevlucht. Een naam gekregen van verspreider van angst. Geen veiligheid, geen complimenten, geen geborgenheid. En zoals ik al zei, in plaats van liefde is zijn drijfveer angst. Hij heeft dan niet gekend dat zijn vader en moeder hem onvoorwaardelijk lief hebben om van bescherming te genieten van een gezin. En de gevolgen zijn dat hij zich verwaarloosd voelt, zich waardeloos voelt, zich onbelangrijk voelt, dat zijn leven zinloos is en hij is compleet de richting kwijt. En als je dit zo leest, dan is hij ook niet in staat om gezonde relaties te bouwen. Als je jezelf een dode hond vindt, dan bepaalt dat ontzettend hoe je met relaties omgaat. Als je leven door angst wordt geknecht, dan is het ontzettend moeilijk om gezonde relaties te bouwen. En je kunt nu op 2 manieren denken. Het eerste is, ik heb dat ook op sheet gezet, laat dat maar even zien. Je bent hulpeloos uitgeleverd aan de omstandigheden en je bent slachtoffer van de omstandigheden waarin je wordt opgevoed. In de pastoraat komen we dat vaak tegen. Dat mensen zeggen, ik ben gewoon slachtoffer van de omstandigheden waarin ik ben opgegroeid. En ik kan niet anders. Soms dan is het zelfs zo dat mensen met 40 of 50 jaar als ze dan spreken over hoe ze hun kinderen hebben opgevoed. En ze zeggen dan dat is verkeerd geweest, maar mijn vader heeft het ook zo gedaan. En mijn moeder heeft het ook zo gedaan. En dat is dan een alibi waarom dat jij het ook zo hebt gedaan. Omdat mensen denken doordat de omstandigheden zo zijn geweest en de omstandigheden hebben mij zo gevormd. Ik ben in deze situatie opgevoed en ik ben als het ware een slachtoffer geworden van de omstandigheden. Het tweede is dat je kunt denken, er is niets aan, zeg maar, je kunt hier niets aan doen. Je ontkent gewoon de omstandigheden. Soms komt het ook voor dat mensen zeggen, nee, ik ontken het gewoon. Ik ontken waar ik vandaan kom, ik ontken de omstandigheden en het is allemaal niet zo erg. Het is allemaal niet zo erg zoals het lijkt en het wordt in feite een beetje zo onder de mat geveegd. Een diepe ontkenning. Vaak ook omdat ze het niet kunnen hanteren. Vaak ook is het heel erg moeilijk om de dingen echt voor ogen te krijgen. Soms is het zo dat je ook het gevoel hebt, ik kan het niet hanteren. Dus ik moet het gewoon ontkennen. Ik merk dat ook soms in het pastoraat. Ik zeg dat ook vaker met mensen. Weet je, ik ben altijd ontzettend, met Rietje zijn we erop gericht, dat we als we het probleem naderen, dan is het ontzettend belangrijk dat je weet dat je geen dijkdoorbraak gaat forceren. Want als je die dijk doorbreekt van verdriet, dan is het net alsof die dam open gaat en dat je met dat hele verdriet weggespoeld wordt. Dus die reactie van ontkennen kan ik me soms wel echt heel goed voorstellen. En het is ook heel erg belangrijk om het op een goede manier dat alleen maar aan te gaan spreken en daaraan hulp te geven, als je het ook kunt kanaliseren. En als je ziet dat de confident, dat iemand die dusdanige grote problemen heeft en door de invloed een zo'n negatief beeld heeft gevormd, om het ook heel met grote zorgvuldigheid en grote zachtmoedigheid te naderen. En niet zo plomp verloren te zeggen, je bent het ontkennen. En zo is het, want je kunt het dan niet hanteren. Maar beide is niet waar. Dus beide is zo dat, laat ik zo zeggen, beide wil eigenlijk zeggen, laat de volgende zien. Beide denkbeelden zijn wel waar, maar zijn niet goed. Zeg maar, als je zo naar de dingen kijkt, dan is dat is niet goed. Want het is namelijk zo dat kinderen en ook volwassenen, die reageren en geven een reactie steeds weer opnieuw op de omstandigheden. En hoe je daarmee omgaat, dus hoe je als kind een zelfbeeld hebt en hoe je als kind op de omstandigheden, zeg maar, reageert, want dat is eigenlijk bepalend voor je zelfbeeld. Hoe ga je daarmee om? Hoe volwassenen daarop reageren? Dat is heel erg afhankelijk wat voor een godsbeeld je hebt, maar ook of je God kent, of je Jezus kent. Ik zal dat zo dadelijk eigenlijk, of ik zal u dat uitleggen, wat ik daarmee bedoel. Want wat was het grootste gebrek in het leven van Mefiboset? Als je nu kijkt naar zijn hele omstandigheden. He, 5 jaar kreupel, vader vermoord, opa vermoord, op een plek van geen weide, in de wurggreep van angst. Wat is nu echt, die omstandigheden zijn natuurlijk verschrikkelijk. Maar wat is nu zijn echte probleem? Wat is nu de kern van de kwestie? De kern van de kwestie is dat hij geen enkel benul ervan heeft dat er een koning is die hem lief heeft. Hij heeft er totaal geen enkel benul van dat er iemand is die hem lief heeft. En hij heeft er helemaal geen kijk op dat hij niet de verdoemde is, dat hij niet een vluchteling is, dat hij niet een veilige plaats had kunnen hebben. Maar dat er wel iemand is die zeg maar hem een veilige plaats wil bieden. Hij had er helemaal geen weet van. Hij heeft zich een beeld gevormd van de koning. Dat die koning, zeg maar, die angst die hem in de wurggreep houdt, dat is het beeld eigenlijk van wat hij heeft van koning David. En hij begrijpt niet, en dat weet hij waarschijnlijk ook niet, dat er een verbond bestaat tussen die koning, koning David, en zijn vader, Jonathan. Want wij lezen dat dan wel zo, dat David zegt van, is er nog, dat komt twee of drie keer voor. Staat er in het eerste staat er, dat hij vraagt, is er nog iemand overgebleven naar het huis van Saul, zodat ik hem goedertierenheid kan bewijzen. Er staat, omwille van. Dat heeft u misschien niet overheen gelezen. Maar er staat, omwille van iemand. Omwille van iemand. Omwille van je vader. Omwille van Jonathan. En dan staat daar iets verderop. Is er nog iemand, vers 3, van het huis van Saul, zodat ik de goedertierenheid van God aan hem kan bewijzen? En als Mephibosheth dan voor het aangezicht komt, dan zegt hij, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goedertierenheid bewijzen. En er staat steeds omwille van iemand, niet omwille van hem, ook niet omwille van de omstandigheden. Dat is omwille van zijn vader Jonathan. Wat was er dan gebeurd in 1 Samuel 20? Daar is iets heel bijzonders gebeurd namelijk. Jonathan en David, dus de vader van Mephibosheth, is zeer bevriend met Jonathan. Dus met David de koning. En dan staat er dat ze een verbond hebben gesloten in 1 Samuel 20. Laat hem maar even zien. Vers 14 tot met 17. Daar staat dat Jonathan die vraagt aan David, dus de vader van Mephibosheth, die vraagt aan die koning die hem nu heeft geroepen, zul je niet, als ik dan nog leef, mij de goedertierenheid van de Heere bewijzen, zodat ik niet hoef te sterven? En dan vraagt hij, je zult toch ook mijn huis tot in eeuwigheid je goedertierenheid niet onthouden, ook niet wanneer de Heere in ieder van de vijanden van David van de aardbodem uitgeroeid zal hebben. Zo sloot Jonathan een verbond met het huis van David en zei, laat de Heere rekenschap eisen van de vijanden van David. David Mephibosheth roept en hem goedertierenheid wil bewijzen, is op grond van een verbond wat David de koning gesloten had met Jonathan, de vader van Mephibosheth. En als hij dan zegt van, je zult toch je de goedertierenheid niet onthouden aan mijn huis, dan is het degene die van het huis over is gebleven, is Mephibosheth. En dat is zo bijzonder als je nu beseft dat je dus echt zegt van, dat als Mephibosheth zegt, zie hier is u knecht en dode hond, en de koning hem aan zijn tafel uitnodigen wil als een van zijn zonen. Hij had eigenlijk altijd al dat voorrecht gehad. Hij was altijd al welkom geweest aan die tafel. Hij was altijd al in Jeruzalem had hij kunnen wonen. En dat had hij niet op eigen kunnen, niet omdat die omstandigheden zo belemmerd zijn, want het is verschrikkelijk wat hem overkomen is. Maar het grootste probleem is dat hij niet weet dat er een plaats voor hem gereserveerd is aan de tafel van de koning. Op grond van een verbond wat er bestaat. En weet je, het is zo schitterend als je dat beeld voor jezelf hebt, dat je zegt, ik ben uitgenodigd aan de tafel van God, op grond van een verbond wat er bestaat tussen de vader en de zoon. En dan zijn de omstandigheden, die zijn natuurlijk verschrikkelijk. En soms kunnen mensen zo in diepe, moeilijke omstandigheden komen. En ik zeg ook niet dat een beeld wat je van jezelf hebt niet door de omstandigheden gevormd wordt. En niet, zeg maar, ik zal zo dadelijk laten zien wat de invloeden zijn op de opvoeding en ook van het zelfbeeld. Maar het is niet alles bepalend. Het is niet alles bepalend. Wat Mephibosheth zijn probleem is, is dat hij niet weet dat er iemand is die van hem houdt. Dat hij niet weet dat hij aan de tafel van de koning mag plaatsnemen. Zo kruipel als hij is, hij kan niet komen. Dan moeten mensen hem dragen. En dat is zo'n diepe genade. God vraagt en laat u dragen. En dan komt hij in die koningszaal. Dat is diepe genade, dat je daar zelf niet naartoe kunt lopen. Maar dat God het is die ons trekt en die zegt, je hebt een plaats aan de tafel. Je bent mijn eregast op grond van een verbond wat ik heb gesloten met mijn zoon. En dan is dat beeld dat we dan komen en dan zegt God, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tieren bewijzen omwille van mijn zoon Jezus Christus. Zo heb ik het gelezen. En dat ontroerde me diep. Ik wil je goede tierenheid bewijzen omwille van mijn zoon Jezus Christus. Kom binnen. Miel, je bent hartelijk welkom. En u kunt die eigen naam daar invullen als u Jezus kent, als u Heer en Verlosser. En het is natuurlijk zo dat heel veel dingen, ik laat u even een paar dingen zien, die invloed hebben. Waar je als ouders heel veel invloed hebt. Maar ik vond het heel erg belangrijk om te laten zien dat ook veel mensen komen niet uit een situatie die ideaal is. En wie komt uit een ideale situatie? Want ik ben veel weer aan het lezen. Ik heb hier en daar wat boeken gevraagd, ook in de gemeente, over opvoeding. En hoe meer dat ik daarin duik, hoe meer dat ik mezelf ook weer echt zeg maar bewust word van de invloed die je dus als ouders hebt op de opvoeding van je kinderen. Maar ook in het bijzonder wat voor een invloed dat je hebt op het zelfbeeld. Maar ook als je faalt, ook als je hier zit en die dingen die ik nu noem, die zo'n positieve invloed hebben, als je dat niet hebt gehad, dan wil dat nog niet zeggen dat je niet positief over jezelf kunt denken. Dat je niet waardevol bent. Dat je van jezelf niet kunt zeggen, ik deug tot niks, ik ben niet waardevol, ik kan niks. En dat kan, dat mensen zo over zich denken. Dat kan. Weet je, ik zag zeg maar dat de omstandigheden die ons zo vormen, dat is natuurlijk ook de structuur in het gezin. Laat hem volgende maar even zien. Ik heb wat dingen opgeschreven. Een structuur in het gezin. Het is natuurlijk zo, het is schitterend. Maxime weet er niet van en ook Nadine weet er niet van. Maar het is gewoon geweldig als je mag opgroeien met ouders en met grootouders. En nog overgrootouder. Dat er een gezinsstructuur is van veiligheid, van geborgenheid. En dat geeft natuurlijk heel veel invloed, geeft dat. Of een gezin is een samengesteld gezin. Kan ook dat mensen gescheiden zijn. En dat ze dus een nieuw gezin vormen. En zo'n samengestelde gezin heeft zijn eigen problematiek. Maar het is heel bijzonder dat je mag weten ook dat een gezinsstructuur, die heeft heel veel invloed op het leven van een kind. Het andere is waarden en normen van, ja, wat vinden we als gezin belangrijk? Daar moet je over nadenken. Wat vinden we als gezin belangrijk? Welke waarden en normen willen we geven? Een andere sterke invloed is natuurlijk de rol van de vader en de moeder. Is de vader betrokken bij de opvoeding? Of is die zo druk dat de kinderen in het weekend zeggen, wat is dat voor een vreemde die hier de aardappelen verdeelt? Maar je moet je dat afvragen, wat de rol die je als vader en als moeder hebt, heeft natuurlijk heel veel te maken met het zelfbeeld. Ander wat je vaak ziet is, hoe gaat een gezin met problemen om? Hoe ga je met problemen om? Worden die besproken? Kom je er tegen dat we mensen die een negatief zelfbeeld over zichzelf hebben, als je met een dieper vraagt over de gezinsstructuur, dan zeggen ze, ja, hier bij ons thuis, daar werd nergens over gesproken. Je moest het maar zelf uitzoeken. En dan kon een kind dan niet klaar mee komen. En ook, hoe ga je met het gezin om met falen? Ik kan me nog goed herinneren dat bij ons thuis was het zo dat er zijn twee dingen die me erg bij zijn gebleven. Het eerste is dat ik eens met een rapport naar huis kwam. Met heel veel zevens en achtes. En er was 1-6. En mijn vader vroeg me, waarom is dat 1-6? Ja, maar we lachen erom, maar hoe vaak doen we dat niet zelf? Als een kind komt en die laat een rapport zien en dan zeg je, we zijn toch als Nederlanders erg, daar is heel sterk in als je zeg maar in de zaal binnenkomt. Dat, en je, die zaal die hebben mensen vanmorgen klaargemaakt. En er staan zo'n 120 stoelen hier. En je komt binnen en op de achterste rij staat een stoel scheef. 119 staan er recht. Dan komen we binnen en dan zeggen we, waarom staat die stoel scheef? En dat is zo ontzettend belangrijk dat als er iets fout gaat, hoe ga je daarmee om? En ook de geschiedenis natuurlijk van een gezin. Heel erg moeilijk bij Mefiboset. Heel erg, een hele moeilijke geschiedenis. Die heeft hem natuurlijk heel erg zijn zelfbeeld laten zien. Maar ook, hoe ga je om met je kinderen? En hoeveel complimenten geef je eigenlijk je kinderen? Hoe corrigeer je je kinderen? Weet je, er komen zo, als je met zijn preek bezig bent, dan ben je eerst, zeg maar, dat God tegen jezelf spreekt. Van hoe denk je over jezelf? Hoe heb je je zelfbeeld eigenlijk gevormd? Wat denk je, zeg maar, over de situatie waar je in thuis hebt? En ik heb het thuis, heb ik het heel erg goed gehad. En mijn ouders, die hebben, ik kom uit een generatie waar dus de ouders hadden weinig geld en weinig tijd. Er moest gewoon hard gewerkt worden op die mijnen. Maar ik weet wel dat ik het echt goed heb gehad. En toch is er iets wat mij bij is gebleven. Als bij alle goede dingen is het toch zo dat 1 ding heeft me toch ook erg gevormd. Ik was aan het voetballen thuis. En ik vertel u dat ook als ouder, dat je dus gewoon oplet wat je doet. Ik was een voetballer, ik denk dat ik zo 7-8 jaar was op straat. En weet je, in die mijnwerkerswijken, daar zaten de mensen allemaal, was er nog geen televisie, en die zaten allemaal op, zeg maar, op stoepjes buiten. Het was mooi weer, kinderen waren aan het spelen, mensen waren allemaal buiten. En ik was daar aan het voetballen, en toen op een gegeven moment, toen trapte ik de bal, zeg maar, in de tuin van een ander. En bij mijnwerkers waren de kanariepieten en de tuin, die waren heilig. En nu is het zo dat ik ging dus over dat hekje heen en pakte die bal. En mijn vader die waarschuwde me. En half gehoord, aan het voetballen. En de bal ging weer, zeg maar, in de tuin van de buurman. En toen, ik zie het nu nog gebeuren, toen stond mijn vader op. Ik was dus 7 jaar, hij was toen zeg maar zo 31. Ook een beetje, zeg maar, ja, ook aan het zoeken hoe je kinderen moest opvoeden. En hij rende, ik zag hem rennen, ik denk, wat gaat er nu gebeuren? Hij rende naar me toe. Ik zag ook alle mensen, de buren, nu ik zo, je vergroot het natuurlijk als kind erg uit. Ik zie alle buren nog kijken en mijn vader die springt over het hekje en die trapt me onder de kont. En ik voelde me zo vernederd. Zo vernederd. En ik zeg, ik heb het ontzettend goed gehad. Maar als ik over opvoeding denk, dan denk ik, dit heeft echt een stuk in me gebroken. Gewoon van de vernedering die ik onderging. En nu is het heerlijk, ik heb een heel positief zelfbeeld. Rietje zegt wel eens soms te positief. Maar dat is toch ook gevormd, dat beeld, vanaf dat ik tot bekering ben gekomen. Want ook mijn omstandigheden waren niet geweldig. Met 16 jaar overleed mijn vader. En het was roeien met de riemen die we toen hadden. En het was een hele moeilijke tijd. En toch is het zo dat je dan ziet, natuurlijk is het zo dat die omstandigheden, die vormen iemand. En het zal zo zijn dat als je uit een goede structuur van een gezinsleven komt en de waarden en de normen in een gezin die je worden bijgebracht en het rollenpatroon van de vader en moeder is zoals God het wil en het gezin lost de problemen op een bijbelse manier op en het gezin gaat goed met falen om en de geschiedenis van het gezin is ideaal, dan heb je grote waarschijnlijkheid dat je een goed zelfbeeld hebt. Maar ik zie al iedereen een beetje lachen, want wie kan dat zeggen? Ik denk niet dat iemand hier kan opstaan en zegt, ik kom uit een ideale situatie. En toch is het zo bijzonder dat dat niet het probleem van je is. Het probleem van ons is dat we niet beseffen dat er een vader is die op ons wacht. Dat er een koning is, de koning der koningen, die me uitnodigt om in zijn plaats te wonen, in Jeruzalem. De plek waar God zijn naam verbonden heeft, om aan zijn tafel te komen. Dat er iemand is die me lief heeft. In Deuteronomium 6, om af te sluiten, geeft God een hele belangrijke, die lees ik altijd als kinderen worden opgedragen. En ik heb hem niet bewaard voor de preek als laatste. In Deuteronomium 6 geeft God een hele belangrijke wet. En Deuteronomium 6, daar zegt hij, luister dan Israël en neem ze nauwkeurig, nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en u zult zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft, in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U zult ze uw kinderen inprenten. Inprenten betekent een onuitwisbare indruk maken. Waarover? Dat je de Heere God lief hebt met geheel je hart, met je ziel en je kracht. En hoe doe je dat? Een onuitwisbare indruk maken. Ik heb het net al gezegd dat je niet een wegwijzer bent, maar dat je gids bent. Hoe doe je dat? Je doet dat als ouders door je kinderen te laten zien wat het betekent om aan die vader zijn tafel plaats te nemen. Dat de kinderen zien, papa en mama, die zijn waardevol, ze weten dat ze waardevol zijn. Ze weten dat ze vergeven zijn, ze weten dat ze aanvaard zijn. Ze weten dat ze geliefd zijn. Omdat ze bij God aan tafel zitten. En dan zou je hele reactie naar je kinderen ook anders zijn, als je dat van jezelf weet. Dat je aan de tafel van de Heere God mag zijn. Twee dingen als afsluiting zijn ontzettend belangrijk. Heb je tijd voor je kinderen? Want je kunt prachtige verhaaltjes houden erover. Je kunt het ook allemaal weten. Maar er zijn twee dingen die ontzettend belangrijk zijn. En dat is namelijk dat je tijd hebt. En zien de kinderen dat? Zien ze in jouw leven dat je zelfbeeld niet is gebouwd door de omstandigheden waar je uitkomt, maar dat er een koning is die je heeft uitgenodigd? Ik wil zo met u even stil zijn, dat u zo naar God toe gaat. Weet je, zoals ik al zei in het begin van de preek, het zelfbeeld bepaalt heel erg veel hoe je met mensen omgaat. Bepaalt ook heel erg veel hoe je met God omgaat. En laten we eens even stil zijn en God naderen. Dat u gewoon in een hele intimiteit hem nadert, in alle rust. En jezelf de vraag stelt, Heere God, ben ik nu een knecht van u? En ben ik tevreden met een plaats in de schuur, als ik maar op uw erf mag zijn? Of Heere God, u bent mijn vader en u nodigt me uit om aan die tafel plaats te nemen. En mocht je hulp nodig hebben, we zijn een gemeente die mensen echt verder willen helpen. Hoef je dat niet alleen te doen. Je moet er zelf doorheen, Maar je hoeft er niet alleen doorheen. Er zijn broeders en zusters die je echt willen helpen daarin. Laten we zo even stil zijn en zo God naderen. Vader, we willen u zo danken, ook als u zoiets in de gedachten nu brengt, hoe we zelf met onze kinderen zijn omgegaan. En het voorbeeld wat ik dan heb genoemd over mijn vader, die me zo een trap geeft, wat het meest me is bijgebleven is dat hij daar nooit vergeving over gevraagd heeft. Dat ik zo vernederd werd. En we willen u zo danken, Heere God, dat als u ons als ouders nu op het moment zoiets in de gedachte brengt, hoe we met onze kinderen omgaan, hoe bepalend we zijn ook voor wat ze over zichzelf denken, dan willen we u zo bidden dat we niet te trots zijn als papa en mama, als vader en moeder, omdat als er iets misgaat, om ook als ouders vergeving te vragen. Want dat brengt herstel. Ik wil een bijzonder bidden voor diegenen die echt te kampen hebben met het beeld wat ze van zichzelf hebben. Dat ze niks zijn, dat ze niks kunnen en dat ze niet van waarde zijn. Ik wil zo ontzettend bidden, Heere God, dat u hen nadert en dat de omstandigheden die dat hebben gemaakt, wat het er is van geworden, niet bepalend moeten zijn. Hoe we over onszelf denken. En wil die echt ingang brengen in de ziel. U alleen kunt dat doen. Dat kunnen geen woorden. Dat kan ook geen therapie. U alleen, u kent onze ziel. En u kunt daar verandering in brengen. Zo dragen we elkaar aan uw diepe genade op. Amen. Dank u voor zijn zoon. Vader, we willen u zo danken. En we willen elkaar echt de vrede van God toewensen. We willen u zo danken dat we de shalom van de Messias, dat die met ons meegaat, ook deze weken. En we dragen zo alles aan die diepe genade op. Maak die ons tot een zegen. Zegen onze kinderen, bewaar ze. Zegen onze zieken en de zwakken. Zegen ook de mensen die niet hier konden zijn. Zo dragen we iedereen aan die diepe genade op. In Jezus' naam. Amen. Amen.